Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 28 maart 2023. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast. Dit is aflevering 296. Vandaag wordt een lange aflevering. Dat is nu al duidelijk als ik naar het script kijk voor vandaag. Ik heb behoorlijk wat tijd besteed aan het voorbereiden van deze podcast. Dat zou je niet verbazen, gisteren gebeurde er nogal wat. Iets dat een behoorlijke impact had gisteren al en waarschijnlijk de komende jaren nog een enorme impact gaat hebben op de wereld van crypto, namelijk de aanval, om het zomaar te noemen, op Binance, die gisteren in Amerika echt is losgebarsten in de vorm van alweer een nieuwe rechtszaak. Binance, ook de grote baas van Binance, CZ en nog een paar anderen zijn betrokken bij deze rechtszaak. Dat komt allemaal zo meteen, want zoals ik al zei, dit gaat naar mijn mening een hele hoop impact hebben de komende paar jaar. Voordat we daar aan toe komen, doen we eerst eventjes het rapportcijfer, dan even wat intern nieuws en we kijken natuurlijk ook nog even naar de charts zometeen. Kortom, een volle aflevering. Laten we beginnen met het rapportcijfer. Vorige week donderdag, de laatste podcast van vorige week, schreef er nog een 2 op. Gisteren werd dat weer een 7. En gisteren zei ik van nou, ik verwachtte dat het rapportcijfer de komende paar dagen wel in de buurt blijft van die 7. Misschien een puntje erbij, een puntje eraf. Nou, die verwachting is niet uitgekomen, want gisteren was daar als een donderslag bij heldere hemel opeens die aankondiging van die rechtszaak. En dus hebben we vandaag weer een hoop angst in de markten en levert dat een 2 op als rapportcijfer. En je weet het, een 2 en dan een 7 en dan een 2 en dan weer een 1 en dan weer een 7 is op dit ogenblik niet het meest stabiel allemaal, dat marktsentiment. En daar wil je absoluut rekening mee houden. Zeker als je beslissingen neemt over beleggingen en zo voor de wat langere termijn, laat je vooral niet leiden door emotie, maar blijf heel erg rationeel bij het nemen van dergelijke beslissingen. Oké, kort intern nieuws even, een paar kleine dingetjes. Morgenavond is er weer CryptoCoiners Café bijeenkomst in ons CryptoCoiners Café op YouTube. Je kunt daarbij zijn. We gaan live traden. We gaan absoluut ongetwijfeld even praten over datgene waar ik het vandaag in de podcast ook over ga hebben natuurlijk. Dus als je geïnteresseerd bent in crypto, als je geïnteresseerd bent in ontwikkelingen op cryptogebied en in het handelen ermee, dan wil je morgenavond waarschijnlijk even langskomen in het CryptoCoiners Café. www.cryptocoiners.nl/café. En zoals gewoonlijk elke dag even iemand die zich heeft voorgesteld in onze samen traden Discord server, waar je met anderen samen kunt traden en ook kunt kijken op het beeldscherm naar trades die anderen op dat ogenblik aan het doen zijn. Vaak met een van de strategieën die we bij CryptoCoiners hanteren. Dat kan de CryptoCoiners strategie zijn, dat kan ook een chartpatronen strategie zijn, trending markten enzovoort. Al die strategieën die worden daar wel gedemonstreerd op onze samen traden Discord server www.cryptocoiners.nl/samentraden. Maar zoals gezegd, we pakken er eigenlijk altijd even iemand uit die zich heeft voorgesteld. En vandaag is dat Martijn met de naam Relax71 op onze Discord-server. Hallo, zegt Martijn. Leuk met jullie kennis te maken. Ik ben in februari 2021 begonnen met mijn eerste crypto-aankoop. Op YouTube gezocht naar crypto en erg gecharmeerd van crypto-coins en de heldere, nuchtere blik op crypto en traden. Ik heb enkele pogingen gedaan om te traden met de oorspronkelijke crypto-coin-strategie, maar ik vond het allemaal wat ingewikkeld en ik besloot om te gaan hoddelen, oftewel vasthouden. Bitcoin ging tenslotte toch als een malle. Hij is in februari 21 begonnen. Dat was de laatste keer, dat was de oprit naar de enorme all-time high, het record dat we natuurlijk in november 2021 hebben gezien. Na de all-time high, zegt Martijn, van november 2021 kwam de tweede flinke dip en ik dacht, het komt wel goed, dus ik heb gewoon vastgehouden. Maar uiteindelijk waren dat lessons well learned. Ik heb geen clinics gevolgd, maar wel heel veel, zo niet alle clubhuizen, cafés en podcasts van 2021 meegemaakt. Ik kijk ook regelmatig naar andere content creators, maar dat is meer als vermaak dan leerzaam. Lange tijd, zegt Martijn, was ik een papieren trader, zoals in alles van tevoren willen weten, strategie uitschrijven, opschrijven, filmpjes terugkijken, maar nooit echt begonnen. Afgelopen november heb ik het advies van CryptoCoiners ter harte genomen en ben ik daadwerkelijk gaan traden met de 2.0 strategie. Ik ben na 4 maanden traden zeer tevreden met de strategie en ik zie mezelf inmiddels als een geoefend beginnend trader. Geoefend beginnend trader, cool. Nou, volgens mij ben je inmiddels al een lichtgevorderde trader. Mijn doel is, zegt Martijn, om mijn crypto portfolio te vergroten. Door vaker te gaan traden gaan veel handelingen nu op de automatische piloot en heb ik veel meer rust tijdens het traden. Traden doe ik wanneer het kan, overdag, 's avonds en in het weekend, maar niet 's ochtends, want helaas, zegt Martijn, ik ben geen ochtendmens. Alles op het gebied van crypto vind ik interessant en op dit moment zou ik graag meer willen weten over price action trading en meer geavanceerde indicators zoals de Ichimoku. Maar ook short traden lijkt me enorm interessant. Martijn, ik wil je absoluut niet naar een betaalde clinic toepraten, maar even voor je informatie en voor het geval je het gemist zou hebben. aanstaande zaterdag, 1 april is dat, geeft Kevan een Price Action Trader Clinic. Die bestaat volgens mij zelfs uit 2 zaterdagen. Misschien vind je dat interessant. Ik post de link wel even bij de show notes van deze podcast. En je ziet hem ook op het scherm staan als je dit nu op YouTube volgt. Tot slot zegt Martijn nog, voor de korte termijn hoop ik hier op onze Samentraden Discord server mensen te ontmoeten die hun kennis en visie op de charts en patronen willen delen. En een shout-out naar Bram. En als je afvraagt, wie is Bram? Bram is heel actief, is een van onze CryptoCoiners-leden in onze live trading chatgroep op Telegram. En post daar eigenlijk volgens mij zo'n beetje elke trade die hij doet. Bram, shout-out ook van mij. Niet alleen natuurlijk van Martijn, want fantastisch werk wat je daar verricht. En zegt Martijn overigens nog, ik vind het leuk om mensen hier te ontmoeten om uiteraard leuke trades te vinden. Maar vooral ook om met elkaar en van elkaar te leren. Zoals gezegd, je wilt waarschijnlijk, als je dat nog niet bent, lid worden van die Discord server. De Samen Traden Discord server. Er is ontzettend veel te doen. Met name interessant op dit ogenblik is het hele live traden verhaal, waar je dus daadwerkelijk mee kunt kijken in een trading room die je ook zelf kunt openen. Als je zelf een tradingstrategie wilt demonstreren, open je gewoon je eigen trading room. Voor je het weet zitten er meer mensen in en praat je met elkaar. Dat kan via de chat, maar zelfs per microfoon, over de trades die je op dat ogenblik aan het doen bent. Dankjewel Martijn. We gaan even naar het externe nieuws. Nou, er is niet zo heel veel te melden, behalve één klein dingetje. Gisteren, de verrassing van de dag. In Amerika bestaan er, net als in Europa en in Nederland natuurlijk, heel veel regulerende organen die zich bezighouden met handel in financiële zaken, zoals bijvoorbeeld de handel in grondstoffen. Dat wordt ook wel de handel in commodities genoemd. En in Amerika is dat de CFCT. En die CFCT die is een rechtszaak begonnen. Die hebben ze gisteren ook met veel bombarie aangekondigd. Een rechtszaak tegen Binance en CZ. En de basis van de rechtszaak is dat de CFCT vindt dat Binance zonder toestemming commodity derivaten, oftewel grondstofderivaten, heeft verhandeld. Zoals futures in Bitcoin, Ether, BUSD, Litecoin en volgens mij ook zelfs de Tether, de USDT. Erg interessant. Commodities zijn namelijk normaal gesproken fysieke goederen, zoals metalen, bijvoorbeeld goud, zilver, koper. Het kan ook energie zijn trouwens. Olie en gas zijn bekende commodities. Landbouwproducten, we hebben het er wel eens over hier. Tarwe, maïs, sojabonen en nog veel meer dingen die je gewoon in de natuur kunt vinden. Maar dat Bitcoin, Ether en BUSD en al die dingen grondstoffen zijn, dat was voor mij nieuw. Nou, blijkbaar is dat zo. Niet dus. Het is een zichtbare situatie waarin 2 Amerikaanse instanties met elkaar over de grond rollen, omdat de een vindt dat de BUSD een commodity is, een grondstof, en de ander vindt, dat is in dit geval de SEC, de Amerikaanse waakhond, die vindt dat BUSD een security is, een waardepapier. Oftewel, ze weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten zeggen, maar het is feit dat Binance is aangeklaagd, en SEC persoonlijk ook, en dat dit een rechtszaak gaat worden. Hoe die rechtszaak afloopt, niemand weet het op dit ogenblik. Maar dit is wel een teken aan de wand. En dit is meteen ook de inleiding voor mijn rant. Om te beginnen, ik weet, velen van jullie weten dat ik een goede relatie heb met Binance. En sterker nog, ook een goede relatie heb met CZ. We kennen elkaar persoonlijk, spreken elkaar regelmatig. Maar ik heb bewust geprobeerd om mijn persoonlijke, je komt er eigenlijk niet omheen, je zult altijd natuurlijk wat gekleurd zijn in je mening, maar zo mijn persoonlijke standpunt als het gaat om Binance en CZ en hun activiteiten, om die hier min of meer buiten te houden. Dus wat je absoluut wilt doen, naar mijn mening, is alles wat ik je nu ga vertellen in mijn rant zelf checken. Gewoon, praat hij nu alleen maar in de vorm van een theorie, een samenzweringstheorie, of is datgene wat hij zegt gebaseerd op feiten? En het goede nieuws is, je hebt eigenlijk maar 1 document nodig waar een hele hoop voetnoten in staan, waar al die feiten in worden benoemd. En al die feiten worden onderbouwd met kopieën van e-mails, kopieën van verslagen van telefoongesprekken. En al die kopieën zijn geregistreerd. Dus dit gaat wel ergens over. En waar het over gaat is eigenlijk de oorzaak van wat we de laatste tijd al langer zien en waar ik het ook wel eens over heb gehad. Namelijk, het lijkt er wel op alsof er meer aan de hand is dan wat toeval. Het lijkt erop of dit gaat over een georganiseerde aanval op crypto. Niet alleen in Amerika, ook in Europa. Simpel voorbeeld is DNB. Ik heb geen inzage in wat daar precies gebeurt, maar hoe kan het in hemelsnaam dat DNB erin slaagt om al bijna 1,5 jaar een bedrijf als Binance gewoon van de markt te houden? Wat gebeurt daar? Hoe kan dit? Er zijn naar mijn mening veel echt opvallende aanvallen op crypto aan de hand. En de laatste maanden hoeven we eigenlijk alleen maar naar Amerika te kijken. Laten we beginnen met Silvergate. Misschien heb je dat al meegekregen. Silvergate was een bank, ze zijn omgevallen inmiddels, met veel crypto klanten. Oftewel veel klanten, vaak bedrijven, die bezig waren met hun geld verdienen via crypto. Dat konden brokers zijn, dat konden adviesbedrijven zijn, whatever. Als je iets met crypto deed, was er een grote kans dat je Silvergate gebruikte als jouw bank. Die bank was zo liquide als het maar zijn kon. De cashreserve van de bank was ongeveer 20% groter dan de tegoeden van de bank. Oftewel, deze bank had geen enkel financieel probleem. Maar is omgevallen. En als je goed kijkt en echt tussen de regels doorleest en vooral niet alle persberichten volgt, maar tussen de regels doorleest, dan kom je erachter dat de reden dat ze zijn omgevallen een mandaat is geweest van Amerikaanse overheidsinstanties. Ze moesten stoppen. De stekker werd er gewoon vanuit overheidsniveau uitgetrokken. Nou, dan hebben we, en die hebben we allemaal meegemaakt, Paxos. Paxos is een Amerikaans bedrijf, het is een trust company, die onder andere een digitale versie of een crypto versie eigenlijk van goud beheren. Paxos Gold, Pax G, kun je ook in handelen, bijvoorbeeld op Binance of op crypto.com. En voor elke Pax G, coin of token eigenlijk, want hij draait op de Ethereum blockchain, ligt er in een kluis in Londen bij Brinks ook daadwerkelijk een zogenaamde troy ounce, ongeveer 31 gram, goud opgeslagen. Dus als jij een Pax G hebt, dan kun je aan de hand van je walletadres, kun je ook daadwerkelijk kijken welk stukje goud daarbij hoort. Want al die goudstukken, die goudklompen die daar liggen, die lange staven, hebben een serienummer. Dus het is allemaal geborgd door echt goud, maar Paxos geeft nog meer uit. Zoals bijvoorbeeld een stablecoin die ten opzichte van de dollar 1-op-1 loopt. Die is geborgd door echte dollars. Dat is, vroeger heette dat ding de Pax en later werd het de USDP. En inmiddels is die USDP er nog steeds, maar een variant daarvan, gewoon dezelfde munt met een andere naam, de BUSD, de Binance dollar, die is verboden. Kort geleden werd het verboden door de SEC, want de SEC zei deze munt is gewoon een security. Is een effect, een waardepapier. En dat was de eerste keer dat dat zomaar werd gezegd, zonder dat daar verder iets aan te grondslag lag. Dat was gewoon een mening van de SEC. En het uit mijn hoofd New Yorkse departement van Financiën heeft vervolgens Paxos verboden om nog langer BUSD te slaan. Oftewel, er komen geen nieuwe BUSD'tjes bij. Bestaande BUSD's blijven gewoon bestaan, voorlopig in ieder geval. Die kun je gewoon in blijven ruilen voor echte dollars. Je kunt ze ook nog steeds gewoon verhandelen. Maar dit was weer zoiets waar eigenlijk iedereen verbaasd was. Hoe kan dit nou opeens? Waarom wordt opeens een BUSD, een stablecoin, gezien als een effect, als een security, als een waardepapier, terwijl het gewoon een stablecoin is? Nou, daar is inmiddels al een rechtszaak over gevoerd. In ieder geval een pseudo-rechtszaak over gevoerd. Er is een document ingebracht waarin een andere rechter heeft gezegd dat dergelijke uitlatingen gewoon nooit de basis mogen zijn van een rechtszaak. Zoals hier is eigenlijk gewoon simpelweg de SEC al min of meer teruggefloten. Dat was twee. Nou, dan nummer drie, Binance. Gisteren kwam er opeens, als een donderslag bij helder hemel, in ieder geval voor mij, ik had dit niet verwacht, kwam er opeens zomaar een persbericht uit dat een Amerikaans bedrijf, een Amerikaanse instantie moet je zeggen, de CFTC, het regulerende orgaan voor de handel in grondstoffen en derivaten daarvan, Binance ging aanpakken op het zonder toestemming verhandelen van commodity derivaten. Dus Bitcoin is opeens een commodity. Nou, drie dingen die eigenlijk geen van allen echt kloppen. Dit opnieuw is natuurlijk oppassen voer voor samensweringsdenkers die zeggen, ja, kijk, hier is een grote entiteit aan de gang, wij weten niet wie dat zijn, enzovoort, enzovoort. Die kant wil ik niet op. Ik kan me voorstellen dat als je gaat horen wat ik je zo meteen ga vertellen, dat je denkt van, bij cryptocoins beginnen ze nu ook al als samensweringsdenkers zich te gedragen. Absoluut niet het geval. Wat ik net zei is, onderzoek gewoon zelf. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je beslissingen neemt. En dat geldt dus ook hier. Ik ga je vertellen wat ik lees in officiële documenten. En vervolgens is het aan jou om je eigen onderzoek te doen, om te kijken of je het met me eens bent of niet. En zo niet, prima. Graag zelfs reacties. Alleen maar leuk. In discussies die verder gaan dan trolling alleen hierover zijn absoluut interessant om te volgen. Dus reageer alsjeblieft. Doe dat op YouTube als je deze podcast op YouTube volgt. Doe het op onze podcastpagina. Doe het in onze Telegram groep op Discord, waar je ons maar tegenkomt. Laat gewoon weten wat jij ervan vindt. Maar wat is er naar mijn mening nou eigenlijk precies aan de hand? Nou, allereerst, ik zei het al, die CFTC. Die gaan over de handel in grondstoffen. En ze hebben simpelweg gezegd, Bitcoin, Ether, Litecoin, BUSD, USDT, dat zijn grondstoffen. Geen onderbouwing. Ze gaan dwars in tegen een ander overheidsorgaan, de SEC. Die zeggen dat Tether geen grondstof is, maar een commodity. Maar whatever, het is nu een grondstof. Nou, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Waarom gebeurt dit? Waarom grijpt die overheid zo fanatiek in? In een paar maanden, in minder dan anderhalve maand tijd. Silvergate, Paxos en nu Binance. Daarvoor gaan we even terug in de geschiedenis. We gaan eventjes naar 2014. En in 2014, toen hadden we nog een andere president zitten in Amerika, namelijk Obama, overigens ook een democratische president. Dat heeft misschien hier wat mee te maken. Dit is echt subjectief, maar daar kom ik zo op terug. In Amerika bestaan er heel veel financiële instanties, net als bij ons in Europa natuurlijk. Maar in Amerika is het allemaal nog wat meer gefragmenteerd dan bij ons. In Europa worden veel dingen door centrale banken gedaan. Een voorbeeld. Wij hebben in Europa een depositogarantiestelsel. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het komt erop neer dat als jij geld op een bank zet, dan is dat geld verzekerd tot een bepaald bedrag. 100.000 euro is dat hier in Nederland en in Europa. Want er is een depositogarantiestelsel en dat betekent het volgende. Als een bank zou omvallen, dan is jouw geld verzekerd tot 100.000 euro. En die verzekering wordt in Nederland verzorgd door DNB, de Nederlandse bank. Je weet wel, Nederlands ouderwets geschreven. Toevallig dezelfde centrale bank die ook belast is, of zichzelf belast heeft, om alles te controleren wat met crypto te maken heeft. Een voorbeeld, als jij een wisselkantoor opent omdat je crypto wilt gaan verkopen, zoals bijvoorbeeld Bitfavo, dan moet je voldoen aan richtlijnen van de Nederlandse bank. De Nederlandse bank controleert of je dat doet en jij als Bitfavo betaalt de Nederlandse bank ook om jou te laten controleren. Hoe gek kun je het hebben, maar zo werkt het nou eenmaal. Dus in Nederland doet de centrale bank dingen die bijvoorbeeld in Amerika worden gedaan door aparte instanties. Nou, in Amerika heb je de FDIC, FDIC, zo schrijf je dat, FDIC. Dat is een Amerikaanse instantie, ik zei het al, dit gaat alleen over Amerika, die hetzelfde doet als wat in Europa of in Nederland bijvoorbeeld de DNB doet. Ze verzekeren spaartegoeden. Dus als je in Amerika geld op de bank zet en dat is minder dan $250.000, in Amerika is het bedrag hoger dan bij ons, dan is dat verzekerd. Als de bank omvalt, dan krijg je die $250.000 precies terug. Nou, in 2014 gebeurde er iets bijzonders. Toen hebben een paar bobo's bij die bank, en dit is gedocumenteerd, je kunt die documentatie straks gewoon weer zelf opzoeken, een paar bobo's bij die FDIC zeiden, oké, er zijn segmenten, die bevallen ons niet. Die handelen naar onze mening onterecht. Die zouden eigenlijk niet moeten bestaan. En dan heb je het over bedrijfssegmenten zoals payday loans. Als je wel eens in Amerika bent geweest, dan ken je ongetwijfeld die kleine winkeltjes waar je met je salarisstrook, of eigenlijk met je cheque, als je die nog uitgekeerd krijgt, heen kunt om er meteen cash geld voor te krijgen. Veel Amerikanen leven echt hand to mouth, zoals het wordt genoemd, gewoon van begin van de maand tot eind van de maand en hopen dat ze het eind van de maand halen. En die payday-loonbureaus die helpen hen mee om aan cash te komen. Nou, ook maar niet alleen payday-loonwinkeltjes, maar ook tabakshandel werd aangepakt, wapenhandel, pandjeshuizen en al dat soort dingen. Een stuk op pornografie natuurlijk. 30 bedrijfssegmenten werden eruit gehaald door de FDIC. En bij de FDIC vonden een paar van die hotshots, die zeiden van ja, dergelijke bedrijven kunnen gewoon niet. En we moeten stoppen. Wij als FDIC, als verzekeraar van bankdeposito's, moet je voorstellen, wij vinden dat dergelijke bedrijven niet kunnen, dus wij vinden dat ze moeten stoppen. Dit is geen democratisch iets of zo. Dit is niet dat dit werd opgelegd door de overheid aan zich. Nee, dit was gewoon de FDIC die dit vond. En ze zeiden, wij moeten die bedrijven gewoon afsnijden. We moeten gewoon zorgen dat ze geen bankrekening meer hebben. Dan stoppen ze vanzelf, want als je non-bankable bent, als je geen bankrekening kunt hebben, kun je eigenlijk niet bestaan. En ze hebben zelfs een strategie uitgedacht. En dit staat allemaal op papier. Er zijn getuigenverklaringen, er zijn e-mails gevonden en ook gedeponeerd van correspondentie van de FDIC, intern en extern, waar dit gewoon letterlijk in staat. Het is, als je erover nadenkt, echt van de dolle. Goed, daar gaan we. Die strategie bestond eigenlijk uit vier punten. Punt 1, daar begonnen ze mee. En dit ging dus over pandjeshuizen en over payday-loans en tabakswinkels en wapenhandelaren enzovoort. Maar je kunt alvast even doordenken en doen alsof het nu 2023 is en we met crypto bezig zijn. Sterker nog, doen alsof het nu 2017-18 is en met crypto bezig zijn. Nou, daar gaan we. Wat was punt 1 van de viertrapsraket van de FDIC in 2014? De FDIC zei, wij moeten bij elke communicatie die we doen, naar banken toe, naar het Amerikaanse congres, alles wat we naar buiten brengen, moeten we dergelijke bedrijven in een slecht daglicht plaatsen. Dat betekent dat we ze gaan koppelen aan dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zoals bijvoorbeeld, we gaan pandjeshuizen koppelen aan wapenhandel. We gaan wapenhandel koppelen aan pornografie. We gaan pornografie koppelen aan witwassen. Telkens als we over een bepaald iets praten waar geld bij ter sprake komt en wat onze klanten betreft, met name banken betreft, gaan we die dingen koppelen. We gaan zorgen dat het gewoon simpel in een slecht daglicht wordt geplaatst. Wat we ook communiceren. Dat is één. Dan kan, dus op zich is dit gewoon een kwestie van beginnen met het toebrengen van reputatieschade, want je weet het, waar rook is, is vuur. Als je overal leest dat puntje, puntje, dan zal het wel zo zijn. Dat was het eerste trap. De tweede trap was, wij gaan banken informeel benaderen. En we gaan tegen banken zeggen, gewoon informeel, helemaal geen niks officieels of zo, dat ze beter maar kunnen stoppen met het zaken doen met dergelijke klanten. Want daarmee voorkom je, beste bank, dat je onder toezicht komt te staan. Want dan moeten we je echt gaan doorlichten. Dus begrijp hoe dit gaat. Er vinden informele gesprekken plaats tussen de FDIC, die verzekeraar, en een specifieke handelsbank, van een bank waar jij klant zou kunnen zijn of waar een bedrijf klant is. En die handelsbank krijgt te horen, oké, luister, je kunt beter maar afscheid gaan nemen, want we komen er niet onderuit om jou echt heel nauwgezet te gaan onderzoeken. Nou, wat gebeurt er natuurlijk als gevolg van trap 2 is dat banken afscheid gaan nemen van betaalde klant, van bepaalde soort klant, of die klanten misschien niet eens meer accepteren. Trouwens, op een gegeven moment, wat ga je doen als klant? Stel je merkt dat dit, je hoort, een vriendje van jou met een tabakswinkel is afgesloten. Het eerste wat jij doet is meer dan één bankrekening nemen natuurlijk. Je lijkt wel gek. Zorg ervoor dat je, als je bank vervelende dingen met jou gaat doen, dat je gedekt bent, dat je nog steeds kunt bankieren. Dus open gewoon nog een bankrekening. Dus stond er in een interne richtlijn van de FDIC, speciaal verdacht zijn bedrijven met meer dan één bankrekening. Zo ongelooflijk geraffineerd gingen deze gasten te werk. Ik zeg erbij gingen, want dit is natuurlijk aangepakt. Oké, toen kwam trap 3. Zodra er eenmaal flink wat bedrijven zijn afgesloten, eigenlijk afgekneld, daar komt ook de term choke point vandaan, daar kom ik zo meteen nog even op terug, dan gaan wij natuurlijk zeggen van wij hebben niks gedaan hoor. Dus op het moment dat er naar buiten begint te komen van klanten die zeggen ik kan niet meer bankieren of ik heb geen bankrekening meer, of het nou privéklanten of bedrijfsklanten waren. Zo gauw die meldingen naar buiten begonnen te komen, deed de FDIC natuurlijk wat ze moesten doen, trap 3 van de strategie. Dit komt niet door ons. Wij hebben banken absoluut niet verboden om dergelijke bedrijven als klant te hebben. En dat zijn we ook niet van plan. Technisch gezien klopt het wat ze zeggen. Ze hebben niemand verboden om zaken te doen met de klant. Ze hebben alleen gezegd, als je dat gaat doen, dan moeten wij jou heel streng gaan controleren. Dus dat is wat er aan de buitenkant gebeurde. De banken stonden min of meer in een soort spagaat. Die hadden zoiets van, ja, we willen graag klanten hebben. We kunnen ze niet aannemen, want dan worden we hard aangepakt door de FDIC. Banken werden vervolgens geconfronteerd met kwaaie klanten. Die zeiden van, hey, wat is hier aan de hand? Luister wat de FDIC zegt, jullie hoeven mij helemaal niks te verbieden. En vervolgens meldde de FDIC, en toen werd het echt heftig, aan banken, dat ze, en dat gebeurde ook weer in achterkamertjes, dat ze gewoon niet eens meer mogen beginnen met dergelijke klanten. Gooi uit je bestand wat je hebt, anders zou het zomaar kunnen dat weer uit gaan sluiten van het garantiestelsel. Dan ben je dus geen bank meer. En dan zou zo'n bank gewoon technisch omvallen, want eerlijk is eerlijk, de meeste banken hebben natuurlijk veel minder aan liquiditeit dan dat ze hebben binnengehaald aan deposito's. Oftewel, als alle klanten van de bank op de bank zouden afkomen en zeggen ik wil nu mijn geld terug, dan valt een bank om, maar gelukkig is daar dus dan zo'n verzekeraar. Nou, als je niet meer verzekerd bent als bank, mag je geen bank meer zijn, dan wordt je licentie ingetrokken. Oftewel, de druk kwam er behoorlijk op te liggen bij banken. Nou, zie je een beetje de parallel als je al wat langer in de cryptomarkt zit, wat er op dit ogenblik met crypto aan de hand is, eigenlijk al sinds 2017, 2018. Maar voordat we daarover gaan praten, gaan we eerst even kijken naar hoe dat is opgelost, dit probleem. Nou, er is een Amerikaans advocatenkantoor, dat heet Cooper & Kirk, ze zitten in Washington. Het document dat ze net hebben uitgevaardigd staat gewoon online. Ik post wel even een link naar dit document bij de show notes van deze podcast. Het is in het Engels, het is 30 pagina's, dus je moet wel even lezen. Maar het is extreem verhelderend. Dat document heette Operation Choke Point. En een choke point is eigenlijk gewoon afknellen. Dat is een term die ook in oorlog tegenkomt en zo. Zorgen dat gedeelte van een leger niet meer met voedsel en zo, of niet meer toegang hebben tot voedsel en wapens en zo. Nou, Operation Choke Point, dus een operatie om dat afknellen van klanten, van banken in kaart te brengen en te stoppen, begon in 2014 uit mijn hoofd. Het heeft ongeveer 3 jaar geduurd voordat het succesvol was. En die 3 jaar zitten vol met rechtszaken, met hoorzittingen door het congres en uiteindelijk zelfs met een presidentswissel. Dus Obama verdween en Trump kwam in de plaats voordat uiteindelijk een succes werd geboekt door Cooper en Kirk. En toen gebeurde er nog iets heel bijzonders. Een van de dingen die de regering Trump heeft gedaan is een zogenaamde federale richtlijn uitgevaardigd. En die richtlijn die moest absoluut voorkomen dat dit ooit nog een keer zou kunnen gebeuren. Dat zomaar een paar bobo's ergens zouden kunnen zeggen, dit vinden wij niet goed, dit mag niet van ons, dit vinden wij niet kunnen. Dus wij verbieden het gewoon, ook al hebben we daar eigenlijk helemaal geen democratisch recht toe om dat te doen. En die richtlijn is uitgevaardigd en nu komt het, Biden werd president. En nog geen week daarna was die richtlijn geschrapt door weer een andere Amerikaanse overheidsinstantie die geleid wordt door een absolute crypto-tegenstander. U nogmaals, denk niet te veel in samenzweringen, gewoon simpel de feiten. Biden neemt een overtuigd crypto-tegenstander aan, meneer Xu. En het eerste wat meneer Xu doet in zijn overheidsinstantie is zorgen dat die richtlijn geschrapt wordt. Oftewel, vanaf dat moment lag de weg eigenlijk open om opnieuw te gaan afknellen. Voor centrale banken, voor overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de FDIC. Nou, daar gaan we. Die 4 stappen, weken ze nog. Eerst begin je met slecht daglicht, hè. Reputatie beginnen te beschaden. Dan begin je met wat informele gesprekjes met banken. Dan begin je met afknellen, daadwerkelijk. En als dat gebeurt, begin je stap 3 met het zeggen van wij weten van niks. Dit is niet door ons gekomen, wij verbieden helemaal niks. En dan ga je tegen banken zeggen, nu moet je oppassen, want als je doorgaat met deze klanten, sluiten we je uit. Nou, laten we eens even kijken, crypto. Stap 1, crypto in waar je ook over communiceert, altijd in een slecht daglicht plaatsen. Koppel Bitcoin bijvoorbeeld aan terrorisme, koppel het aan witwassen. Is dat gebeurd afgelopen jaren door overheidsinstanties, door centrale banken? Je mag zelf het antwoord geven. Dan trap 2. Benader banken informeel en meld dat ze beter maar afscheid kunnen nemen van klanten, of het nou particuliere klanten zijn of zakelijke klanten, die zich bezighouden met crypto. En als je dat niet doet, beste bank, dan gaan we jou onder streng toezicht plaatsen. Is dat gebeurd? Ik weet het niet. Ik heb geen contacten bij banken die me vertellen dat dit is gebeurd. Wat ik wel heb natuurlijk, en jij ook, is al die mensen die bij ons al in onze community schrijven dat ze brieven hebben gehad van hun bank, daarin ze moesten verklaren hoe ze aan bepaalde geldstromen kwamen, of dat ze moesten verklaren dat ze met crypto bezig waren. Wat we ook hebben, maar nogmaals, dit is alleen maar mail en ik heb natuurlijk geen officiële documenten gezien, zijn opmerkingen van leden van onze Crypto Corners community, van mensen die zeggen van ja, ik heb mijn bankrekening is afgesloten, ik mag dat niet meer doen. Of ik heb een betaling gedaan naar bijvoorbeeld Binance en die is teruggedraaid. Is dit de bank die dit voor hen heeft besloten? Ja. Waarom doet de bank dit? Denk even terug aan stap 2. Dan stap 3. Zo gauw er een aantal mensen die bezig zijn met crypto en of een aantal bedrijven die bezig zijn met crypto beginnen te piepen en beginnen te zeggen van hey, ik ben door mijn bank afgesloten of ik mag dit niet doen of ik mag dat niet doen. Dan komen wij met een uitlating dat alles is toegestaan. Is die uitlating gekomen? Absoluut. Zeker in Amerika heeft opnieuw de FDIC gezegd, sorry, wij verbieden helemaal niks. Mensen mogen gewoon doen wat ze willen. Als een bank besluit om een bepaalde klant niet aan te nemen, is dat de beslissing van de bank. Het is niet onze beslissing. En technisch gezien hebben ze natuurlijk gelijk, maar je snapt wat erachter zit. Dat, naar mijn mening, stinkt gewoon. En dan het 4e. Banken laten weten, vaak in van die achterkamertjes bijeenkomsten, dat ze geen klanten mogen hebben die bezig zijn met crypto. En als ze dat wel doen, worden ze uitgesloten van het garantiestelsel. Nou, kijk even naar Silvergate. Opnieuw, dit valt in de categorie, is dit zo? Is hier hard bewijs voor? Misschien nog niet. Dus let op, wees heel voorzichtig bij het trekken van conclusies hieraan. Maar kijk eens naar stap 4 en kijk eens naar Silvergate. Een bank mag geen crypto gerelateerde klanten meer hebben, anders worden ze uitgesloten van het garantiestelsel. Wat is er met Silvergate gebeurd? Opnieuw, dit is allemaal extreem, hoe zeg je het? Het is lastig om de schijn te vermijden dat dit met samensweringstheorieën te maken heeft. Maar naar mijn mening is dat precies datgene waar ze op doelen bij de FDIC, waar ze zich op richten, voorkomen of eigenlijk proberen dit zo te spelen dat iedereen die zegt van ja, zou het, wordt neergezet als een samensweringsdenker. En naar mijn mening is dat gewoon niet het geval hier. Dit ligt gewoon simpelweg op tafel. Maar het was wel de reden dat ik best wel lang heb nagedacht. En we zijn ook wat later vandaag bij het opnemen van de podcast. Voor ik deze podcast ging opnemen, is dit wel aan mij om dit allemaal te gaan vertellen. Hoe voorkom ik dat CryptoCorner straks wordt weggezet of wordt gezien als een samensweringsdenker? Dat zijn we absoluut niet. Dat ben ik absoluut niet. Ik kijk gewoon naar de feiten. En wat ik je ook zou willen vragen is, voordat je in discussie gaat hierover, wat ik overigens fantastisch zou vinden als je dat deed, kijk naar de feiten. Kijk gewoon eens, lees dat document eens door, waarvan een link op op de podcastpagina straks staat en ook op YouTube staat. Het document van een gerenommeerd Amerikaans advocatenkantoor, Cooper & Kirk uit Washington, die dat dus nu Operation Chokepoint 2.0 noemt. Het is 30, 31 pagina's lang, ik zei het al, dus het is niet zo taai geschreven hoor. En het mooie is, die pagina's, het zijn wel 31 pagina's, maar per pagina is de helft ongeveer is een voetnoot, oftewel of een serie voetnoten. Ze willen heel duidelijk maken dat ze voor elke opmerking die ze in dat document schrijven ook onderbouwing hebben van echte e-mails, gesprekssamenvattingen, klokkenluiders, noem allemaal maar op. Alles is gedocumenteerd en gedeponeerd bij de rechtbank. Dit ging voornamelijk om chokepoint 1. En zelfs bij chokepoint 2, waar we dus nu in zitten, hebben ze alweer dingen gedocumenteerd. En dan nog heel even over die rechtszaak tegen Binance. Een aantal dingen zijn op zijn minst opvallend, laten we eerlijk zijn. Allereerst natuurlijk het verhaal met die commodities. Ja, Bitcoin is opeens een grondstof geworden. Weird, zou ik zeggen. En dan, de telefoon van CZ is bekeken. Hè? Hoe werkt dit? We hebben op de telefoon van CC bepaalde dingen gevonden. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Dit mag je niet zomaar. Dit is om te beginnen sowieso al onrechtmatig verkregen bewijs natuurlijk. Dus dit sneuvelt waarschijnlijk. Dan hebben ze het over gesprekssamenvattingen. Wie heeft die gesprekssamenvatting? Hoe komen ze aan die mails? Klokkenluiders? Zou natuurlijk kunnen. Is er mailverkeer onderschept? Zou natuurlijk kunnen. En verder staat die hele rechtszaak, ook dat is trouwens weer die aanklacht, een enorm document. Staat vol met dingen waarvan je moet afvragen van, is dit zo? Waar kun je dit zomaar zeggen? Ik blijf bij het commodities verhaal. Ga jij, beste FDIC, bepalen dat Bitcoin nu een grondstof is? Waar haal je dit allemaal vandaan? En het punt is, het is een belangrijke stap die is gezet. Want is dit trap 1? Misschien. Crypto wordt weer in een slecht daglicht geplaatst. Want het is weer gekoppeld aan witwassen. Er wordt uitgebreid over gesproken in die aanklacht. Het is weer gekoppeld aan onkies handelen, aan al dat soort zaken. Dus dit is misschien trap 1, opnieuw om ervoor te zorgen, in combinatie met trap 2 en 4, dat steeds minder bedrijven en mensen toegang krijgen of willen krijgen tot crypto. Dit is naar mijn mening gewoon een legitieme aanval. Niet legitiem, een aanval, een keiharde aanval, totaal illegaal. We zien dit al jaren gebeuren. Misschien ken je het, hè? In 2016, 17, 18 negeerden mensen crypto. Daarna werd er lacherig over gedaan, werden er grapjes over gemaakt. Ach, gaat allemaal helemaal nergens over. En toen kwam langzaam maar zeker de aanval. En daar zitten we nu middenin. We zitten middenin. Er is geen beter tijdstip dan ze kunnen kiezen natuurlijk in Amerika en ook in Europa misschien. Want laten we eerlijk zijn, het gaat niet goed in de financiële wereld. Het lijkt heel duidelijk dat geld steeds minder waard wordt. En dat beslissingen die worden genomen door federale banken, centrale banken, dat die gewoon gebaseerd zijn op niks. En gewoon niet kloppen. En daar worden jij en ik gewoon het slachtoffer van. Dus geen wonder dat crypto begint op te bloeien. En geen wonder dat ze dit moeten doen, want crypto, laten we het eerlijk zijn, is gewoon een aanval op het traditionele financiële systeem. En dat is het laatste wat centrale banken willen, dat hun gecentraliseerde financiële systeem omvalt. Door hun eigen wanbeleid uiteindelijk, maar daar heeft natuurlijk niemand het over. Wow, dit was echt een rant, zoals ik er volgens mij nog nooit een heb gedaan in de podcast. Dit gaat absoluut natuurlijk reacties opleveren. Positieve, negatieve, trolling, alles wat erbij hoort. Ik zeg je één ding, en ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Alle reacties die binnen zouden komen op deze podcast, die te maken hebben met trolling, waar je duidelijk merkt van deze mensen willen alleen maar hun persoonlijke mening kwijt op een negatieve manier, die worden meteen aan ons moderator team verwijderd. Maar alles dat gefundeerd is, en het hoeft niet te zijn dat je het met me eens bent, integendeel, hoe meer mensen het oneens zijn, des te interessanter de discussie wordt. Maar alles wat gefundeerd is, laten we natuurlijk gewoon staan en gaan we over in discussie. En ik hoop dat je een van de mensen bent die met ons hierover mee wil discussiëren. Tot zover de rant. Laten we nog even snel de rest van de dingen doen die we altijd doen in de CryptoCoins podcast, zoals de charts bekijken. Dit is de Bitcoin dagchart op dit ogenblik. Die dagchart is bullish, dat was hier al. Gisteren was nog niet helemaal duidelijk. Hebben we nu wel een hogere piek te pakken of niet? Want gisteren waren we hier nog, hè, eigenlijk deze candle was gisteren klaar. Hier zagen we nog niet al te veel. En gisteren zei ik van, oké, is dit nou de piek van vrijdag de 24ste? Of we zitten nu zijwaarts, we zijn nog niet op weg naar een nieuw dal, naar een nieuwe trough. Nu wel, nu is heel duidelijk geworden door de dip van gisteren. Dus bedankt FDIC dat we een nieuwe trough hebben. We zijn op weg naar een nieuwe trough. We zijn er nog niet, misschien wel, als de prijs vandaag niet onder de low van gisteren komt, 26.541, dan hebben we een nieuw dal te pakken, een nieuwe trough. Gebeurt dat wel, gaan we gewoon verder omlaag. Er zijn een paar dingen op deze dagchart nu niet meer zo lekker. Ook hier hadden we het gisteren al even over. De Keltner Channels om te beginnen. Het stijgende bullish momentum, dat is er niet meer. Dat was een tijd lang het geval. Om precies te zijn, sinds maandag de 13e. Het heeft precies 2 weken geduurd. Want op maandag de 27e ging de prijs opeens onder die onderste band van de Keltner Channels. Sloot er ook onder. En dat betekent dat we nu te maken hebben met een afnemend bullish momentum. En ook de unbalanced volume indicator. Dit zeiden we volgens mij gisteren ook al. Als je de peaks and troughs bekijkt op die OBV, zie je een dalende trend. En je ziet nu eigenlijk al ruim gisteren en vandaag zelfs ook nog zichtbaar. Bij een dalende prijs is er volume. En dat betekent dat de OBV ook naar beneden loopt. Dat zijn situaties van bearish signalen. Het zijn alleen maar signalen. De trend op deze chart is gewoon nog steeds bullish. Maar het begint een klein beetje om te slaan. Het volume neemt trouwens ook behoorlijk af. Als je kijkt sinds, laten we zeggen, vrijdag de 17e, is het volume door de bank heen genomen natuurlijk minder geworden. Er is overigens gisteren, het is ook wel weer opvallend, 12 uur voordat die aanklacht naar buiten kwam, is er van grote handelsplatformen, Binance, Coinbase en nog een paar, veel geld in andere wallets gezet, buiten het platform om. Niemand weet precies nog hoe dat kan, maar Glassnode liet dat heel duidelijk zien. Natuurlijk het meeste bij Binance. En geen wonder, Binance is gewoon het grootste handelsplatform, dus daar valt het natuurlijk meteen het meeste op. Er staan nog meer dan genoeg op Binance, maar je zult absoluut gaan zien dat het handelsvolume de komende paar dagen weer af gaat nemen. Dus dat levert nog meer gebrek aan volatiliteit in de markt op, dus nog minder kansen om echt goed te kunnen traden. Gisteren mopperden mensen van de Crypto Corners Community er ook al over, er is zo weinig te doen op dit ogenblik. Ja, heeft ook een beetje te maken met wat je hier heel duidelijk terug ziet op de urenchart. Als je naar de urenchart kijkt, gisteren hebben we het al even over gehad, dat het allemaal een beetje zijwaarts ging. Er gebeurde niet al te veel meer. En je zag eigenlijk niet eens echt een driehoek ontstaan. Want dat was een beetje te kort. Maar je zag wel wat contractie. En ik zei ook al, ik houd natuurlijk die cross in de gaten. Als de gele lijn door de oranje lijn heen sluit. Dus de MA20 gaat door de MA50. Dan weet je, dat is een bearish signaal. Nou, dat kwam, want ineens kwam daar die dip natuurlijk gisteren. Om 3 uur begon het feest onze tijd. 9 uur in New York. En om 4 uur was de echte dip er, om 10 uur in New York, toen was het document er, hop, toen knalde de prijs van Bitcoin naar beneden. Ook de prijs van BNB ging natuurlijk onderuit, zelfs nog wat meer dan die van Bitcoin. En er kwam al vrij snel weer een opleving van die prijs. Dit is overigens geen correctie, de prijs is daar te weinig voor gedaald, maar 3%. Je zou het min of meer als een pullback kunnen zien, die snelle dip. Aan de andere kant, zo bullish waren we nou ook weer niet. Die zijwaartse beweging was dus even voorbij, maar die hebben we nu weer op die urenchart. Zie je dat? We zitten weer in een zijwaartse beweging en we zitten eigenlijk nog steeds in die veilige zone. Kijk, dit is even terug naar de dagchart. Die veilige zone, die zien we al sinds zaterdag 18 maart. Die zone van 27.000 plus of min $400. Nou, we zitten nu het is nu 10 voor 12, als ik het opneem, 10 voor 12 ochtends, $26.900 ongeveer. Daar zitten we nu echt al een aantal dagen op die zone. En we slagen er nog steeds in om die vloer te behouden. Die vloer van 27.000 plus of min $400 ongeveer. Dus dit is allemaal prima. De urenchart is nu even bearish geworden. Met nu dus weer contractie op deze plek. Die vorige contractie kwam na bullish. Nu is hij bearish geworden op dit ogenblik. Maar als dit niet te lang duurt. Als we toch weer prijsbewegingen gaan zien naar boven toe. En daar hoeft er eigenlijk helemaal niet zoveel te gebeuren. Blijft die dagchart naar mijn mening gewoon bullish. Ik denk eerlijk gezegd dat, kijk, het nieuws is nu er buiten. Het persbericht ligt er nu, de aanklacht is er nu. Maar ik denk dat het gaat er nu tijden duren voordat dit een serieuze rechtszaak wordt. Voordat er echt hoorzittingen komen bij het congres en zo. Er zal ongetwijfeld af en toe wat worden gepost. Maar je zult merken dat ook hier weer handelaren en beleggers vaak een korte termijn geheugen hebben. En laten we eerlijk zijn, wat er ook met Binance gebeurt als gevolg en met CZ, de baas van Binance, als gevolg van deze rechtszaak. Met Bitcoin op zich heeft het natuurlijk niks te maken. De waarde van Bitcoin verandert niet door zo'n rechtszaak. De prijs verandert, omdat markten daarop reageren. Maar de waarde blijft natuurlijk gewoon wat die is. Hoe is dat met goud op dit ogenblik? Nou, gewoon nog steeds bullish. die contractie die we gisteren al zagen. Mensen wachten een beetje af, handelaren, die zie je nog steeds. Er is gisteren eigenlijk al één dag lang geen slecht nieuws over banken gekomen, geen werkdag lang. Als dat dan een tijdje zo blijft, zul je zien dat de markten weer opkrabbelen en men weer fanatiek begint te kopen. En ze letten op dit ogenblik vooral op tech-aandelen. Veel tech-aandelen doen het helemaal niet zo slecht. Goed voor de Nasdaq, die veel tech-aandelen onder zijn beheer heeft via al die beurzen die de Nasdaq heeft, natuurlijk. De Fear and Greed Index is hetzelfde gebleven. Volgens mij was hij gisteren ook al 36. Nee, gisteren was hij 33. Hij is nu iets gestegen naar 36, maar nog steeds angstig natuurlijk. Eigenlijk, ik kan het herhalen, maar ik doe het niet. Precies hetzelfde als gisteren. Die bankenonrust speelt nog steeds. En beleggers maken zich nog steeds zorgen. Dat is gewoon wat we hier heel duidelijk aan zien. Hoe is dat met de heatmap? Nou, die is echt rood geworden nu. Dat levert ook een lager rapportcijfer op. Een paar dingen die niet meewerken. De dagcandle van gisteren is rood. Dat is een punt minder. De heatmap is rood. Dat is 2 punten minder. En de andere 2 punten, kijk, BNB knalt natuurlijk, valt op zich nog mee, moet ik zeggen hoor. 5,9. Het stond volgens mij op 3,30 of zo, 20. En knalde in één keer naar de 3,10 gisteren. En nu staat hij er zelfs iets onder. Dit kan natuurlijk nog meer onder druk komen te staan. Daar kun je gewoon op wachten. Maar de Bitcoin-prijsdaling, zoals je hier ziet, is helemaal niet zo spectaculair. Dit getal hebben we al zo vaak gezien, die 26,8. Dus wat de heatmap betreft, dat levert 2 punten minder op. Als we de CryptoCoin scanner er nog even bij halen. Ik heb de meldingen maar even uitgezet vlak voor ik begon met het opnemen. Volgens mij zit ik al bijna een uur in deze podcast. Wow. Wat de meldingen betreft, die laten we even lopen. Eerst even de barometer erbij. Als je de scanner hebt, kun je afkorten tot BM. Alles in de min natuurlijk, dat is duidelijk. De Bitcoin-prijs begint zich wat te herstellen op dit ogenblik. Dit is natuurlijk een dagvermindering. En dat betekent dat je ziet dat de altcoins, die er niet zo al te positief bij stonden, ook langzaam maar zeker beginnen te herstellen. Dit zal teruglopen in de loop van de dag, vermoed ik. Tenzij er nog meer drama-nieuws naar buiten komt. Maar nu wil je, als je de CryptoCoins 1-strategie gebruikt, de oorspronkelijke strategie, even misschien maar niet gaan traden. Want ja, datgene wat je koopt, de gemiddelde prijs ervan in Bitcoin, daalt eerder dan dat die stijgt. Dus uitkijken. Nou, de trend in dollar, die was gisteren nog positief. Net, stond echt op het randje. Maar is hij dat nu nog? Ik zei gisteren nog, ik verwacht dat hij flink gaat stijgen de komende dagen. Nou, nu even niet, want dit heeft er behoorlijk ingehakt natuurlijk. Ik heb dit ook niet zien aankomen. En dit heeft meteen impact op met name de wat snellere charts. Als die snellere charts die als eerste opkrabbelen, de minutenchart en de 3 minuten en de 5 minuten en de 10 minuten chart. Als die zo snel weer omkeren naar bearish, dan zie je dat meteen terug in de trend. Dat hakt er gewoon in. En we hebben weer een munt die 100% bearish is op dit ogenblik. En de gemiddelde trend is dus nu meer bearish geworden dan die gisteren was. Toen was hij licht bullish. En dat betekent weer 2 munten minder voor het rapportcijfer. Dit hoeft niet al te lang te duren. Ik weet niet wat de volgende aanval is die gaat komen. Dat die gaat komen is duidelijk. Als je daar aan twijfelt, hoef je alleen maar even terug te kijken naar die 4 punten die ik net noemde. En die ook gewoon keurig in dat rapport staan van dat advocatenkantoor. Hoe heet die gasten ook weer? Cooper & Kirk. Nooit van gehoord vroeger. Inmiddels wordt het waarschijnlijk een household name. Maar die 4 punten zul je steeds weer zien terugkomen. Steeds weer uitlating over hoe slecht crypto toch is. Steeds meer klanten van banken die worden afgestoten. Steeds meer banken die het zwaar krijgen. Sommige banken krijgen het natuurlijk terecht zwaar. Want die hebben gewoon wanbeleid gevoerd. Die banken kloppen gewoon niet. Daar is veel te veel geld gestopt in dubieuze beleggingen. In dubieuze leningen, noem maar op en zo. Aan met name veel bedrijven. Maar er zijn dus banken die het gewoon prima doen. Die nu het moeilijker en moeilijker krijgen. En dus klanten moeten gaan afstoten omdat ze anders worden aangepakt door Amerikaanse instanties. Die dat dus, naar mijn mening, niet mogen doen. Het heeft niks meer met democratie te maken. En dat is datgene waardoor ik eigenlijk zeker weet dat datgene wat in 2017 is gebeurd, 3 jaar nadat Operation Choke Point begon, nu ook weer gaat gebeuren. Operation Choke Point 2.0 slaagt ook. Oftewel, dat advocatenkantoor gaat dit ook weer winnen. Want wat er gebeurt is gewoon zichtbaar illegaal. En het laat zien hoe, ja, naar mijn mening, hoe ongelooflijk voorzichtig je moet zijn met het vertrouwen van banken. Simpel. Ik ben heel benieuwd naar reacties van banken hierover. Dat zullen we vanzelf gaan zien de komende tijd. We hebben hem gehad, hè? We zijn klaar. De Bitcoin trend is ook niet echt gunstig natuurlijk. Die laten we lekker lopen. De podcast heeft al lang genoeg geduurd vandaag. Dus die laten we erbij. Morgen wordt hij een stuk later. Dat heeft alles te maken met onderhoud hier aan mijn studio. Dus ik kan morgenochtend in ieder geval niet in de studio een podcast opnemen. Reken erop dat hij morgenmiddag pas komt. En ik kan me voorstellen dat je dus veel te zeggen hebt over wat je vandaag hebt gehoord. En ik ben heel nieuwsgierig naar alle, met name alle onderbouwde reacties die komen. Bedankt voor het luisteren. Ik spreek je morgen weer of bij de podcast, of anders morgenavond natuurlijk bij ons Crypto Coiners Café. Tot dan, dag.